Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Eerlijk zijn over oorlog.
We're giving you our facts and conclusions based on solid intelligence.
Ook in Afghanistan is het weer niet gelukt.
This is evidence, not conjecture. This is true. This is all well documented.
If, as the old adage has it, the first casualty of war is the truth, then it follows that the first battle of any war is won by lies.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, Havik Arend-Jan Boekenstein. En wat voor vogel hij is, weet ik eigenlijk nooit. Rob de Wijk, vanaf stond bij ons. Dag Rob.
Een uil.
Ja, van hele... Ja.
Een wijze uil.
Ik dacht een hippe vogel.
Onze gast is Peter Weininga. Hij was onder meer plaatsvervangend commandant van Kandahar Airfield en is als defensiespecialist verbonden aan Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dus in deze discussie zeker geen vreemde eend. De Amerikanen kregen stelselmatig een te rooskleurig beeld voorgeschoteld van de oorlog in Afghanistan, bleek uit die Afghanistan Papers van de Washington Post. In december was dat. En wij hier kregen ook een te mooi beeld voorgeschoteld van onze Kunduz-missie in Afghanistan. En misschien om te beginnen, ja, zonder cynisch te willen klinken, maar verrast jullie dat?
Ja en nee, zou ik willen zeggen. Nee, ik denk, het verrast mij niet. De Amerikanen zijn in 2001 begonnen met een missie Enduring Freedom. Dat is eigenlijk ook waar de Afghanistan Papers over gaan. ISAF, dat was voor hun eigenlijk nog helemaal... Nou, ze zagen het aanvankelijk helemaal niet staan. Daar hebben ze de oorlog verklaard aan de terreur eigenlijk... En dat is al een prachtige, vaag omschrijving natuurlijk. Ja. Want dan ben je pas klaar als je de terreur hebt uitgeroeid natuurlijk.
Het is nog niet gelukt.
Nee.
Dus
en dat zal ook niet lukken. Ja. Dus dat is alleen al een heel merkwaardige. En in Afghanistan kwamen ze terecht in een situatie... daar hebben ze een regime omvergeworpen, verdreven... en vervolgens ontstond daar een groot leeg gat... waar ze eigenlijk niet van plan waren om er ook maar iets mee te doen. Totdat iemand zei van ja, maar wacht eens even. Wat de Amerikanen ook zeggen, if you break it, you own it. Mm-hmm. Met andere woorden, er moest al iets gebeuren. Want anders zouden zomaar weer natuurlijk allerlei extreme partijen in dat gat kunnen springen. Ja. En toen is er pas nagedacht over, oké, wat gaan we dan doen met dat land? Dat was eigenlijk halfslachtig en dus al bijna bij voorbaat gedoemd te mislukken.
Rob, was jij verrast door de conclusies uit die twee rapporten?
Nou, ik ga gewoon even de klassieke Grieken aanhalen. De Griekse schrijver Aeschylus, als ik het goed uitspreek, die wist 500 jaar geleden al dat, 500 jaar voor Christus al, dat in een oorlog de waarheid als eerste sneuvelt. En dat geldt ook voor vredesoperaties, ben ik bang. Kijk, je kunt gewoon niet de waarheid te vertellen, althans niet aan een kamer die vervolgens zich met micromanagement gaat bezighouden. Dus je krijgt een situatie waarin je probeert om zo lang mogelijk de boel zo rooskleurig mogelijk voor te stellen. Om de kamer, denk ik, op afstand te houden. Om je eigen falen niet... om uit je eigen falen te komen en om toch op een of andere manier te proberen te hopen op een betere toekomst. Dus het is heel verklaarbaar hoor waarom men dat niet doet.
Die Afghanistan Papers verwijst natuurlijk ook die term een beetje naar de Pentagon Papers over Vietnam, hè, deze conclusie eigenlijk ook uitgetrokken werd.
Dat klopt. Het is al hetzelfde.
Ja, er is nog iets anders aan de hand ook. Ik weet nog goed, ik werd Kamerlid in 2006. En een van de eerste dingen die ik moest doen was naar een Canadese generaal op de Canadese ambassade of residentie in Wassenaar. En daar stond een generaal en die zei van... kan iemand mij uitleggen wat dat nou precies eigenlijk is... wat we doen daar in Afghanistan? En wat is nou eigenlijk precies winnen? Hè? En die man had natuurlijk een punt. Want ik bedoel, wanneer heb je dat dan gewonnen? In een land waarbij de buurstaten dus interveneren. Dat is al heel vreselijk. In een gebied dat je niet kan afsluiten, is ook heel erg verschrikkelijk. En in een gebied waar allemaal etnische spanningen ook nog bestaan. Dus het is een van de allermoeilijkste omstandigheden om daar iets te doen.
Ja. Dus niet verrassend, deze conclusies. Ja. Toch moet deze uitzending nog 25 minuten doorduren. Dus we praten nog maar even verder. Misschien specifiek over Kunduz, want daar zat Nederland 2011 tot 2013... politieagenten te trainen. En ook daarover is geconcludeerd, ja, daar is veel te mooi voorgesteld.
Ja, dat was één van de conclusies. Hè. Er zijn ook best wel positieve zaken geconstateerd in het rapport. Maar over transparantie, daar is men vrij kritisch geweest. Ja, weet je, Kunduz was natuurlijk een missie die gedaan moest worden. We hadden ons in 2010 aanvankelijk teruggetrokken. Kregen daar heftige kritiek over, internationaal ook. Want we lieten ze eigenlijk gewoon in de steek. En toen moest er toch iets overeind gelopen. Nou, dat doen we maar een kleine missie in Kunduz.
Er moest gewoon iets, dat was het eigenlijk.
Er moest gewoon iets. We hadden eigenlijk ook verder niks meer. Want we zaten midden in de zwaarste bezuinigingen van de geschiedenis van Defensie. Dus we werden ook uitgekleed. En tegelijkertijd moest er iets gebeuren. Daar had men natuurlijk een kamermeerderheid voor nodig. En die was er niet, want de PVV verleende op dat moment gedoogsteun. Ja. En die had gezegd van, ja, wij doen hier niet aan mee. Dus er moest met de oppositie worden gesproken. En daar was GroenLinks de bewerken partij. Die was best geneigd om daarover na te denken, maar die heeft allerlei toch wel heel zeer sterk beperkende voorwaarden gesteld.
Om met de missie ook een beetje van het gebroken geweertje eigenlijk.
Ja,
hè?
Eigenlijk wel. En daarom kregen militairen die missie uiteindelijk moesten uitvoeren het gevoel dat ze met de handen op de rug naar een inzetgebied werden gestuurd. Dan zeer zwaar onder druk staan natuurlijk dat het wel moest gaan slagen. En dan krijg je al natuurlijk het idee van ik ga maar niet al te negatief rapporteren. Ik vind het eigenlijk, als je het zou willen beschrijven, wat er in Kunduz is gebeurd, is een soort doorgeschoten loyaliteit. Men wil de bazen niet afvallen, dus men gaat rapporteren en men vergeet daarbij even te melden dat er de lui die men heeft opgeleid, dat er al de helft van is afgevallen, bij wijze van spreken. Dat een paar koks ook certificaten hebben gekregen. En zo zijn er nog wat van dat soort voorbeeldjes. Dus dan kun je zeggen, de missie is mislukt. Nou, als je het rapport nu leest, vind ik eigenlijk dat daarin wordt geconcludeerd dat die missie niet mislukt is. Er is eigenlijk zeer goed werk verricht. Er worden zelfs aanbevelingen gedaan om bepaalde zaken weer op dezelfde manier, in een volgend geval, op te pakken. Dus het valt in die zin wel mee. Wat natuurlijk het vervelende is, is dat men weer is weggegaan voordat het werk af was. En dan kun je überhaupt afvragen of je zoiets in 2 jaar gedaan krijgt. Ik denk het niet.
Is Kunduz eigenlijk alweer in handen van de Taliban? Deels, geloof ik, hè? Ik weet het eigenlijk niet precies.
Maar... Ja, deels, laat ik zo zeggen, wat men daar heeft achtergelaten werkt tot op enige hoogte nog steeds. Ja. Structuren, politie en het overleg ook met juridische autoriteiten, zeg maar. Het OM zou je moeten zeggen daar. Dat is ook destijds ook de insteek geweest. Dat is een van de goede punten van de operatie in Kunduz. Maar weet je, het verwatert. Want je moet er eigenlijk veel langer bovenop blijven zitten.
Rob?
Maar het is misschien toch nog wel even aardig om weer terug te gaan naar die tijd. Omdat inderdaad GroenLinks heeft hier een hele bijzondere rol gespeeld. Realiseer je dat achter de schermen GroenLinks, volgens mij was het Jolanda Sap die toen voorzitter was, is achter de schermen akkoord gegaan met de verlenging van een beperkte missie in Oeruzkan. Maar toen er op een gegeven ogenblik zicht kwam om mee te regeren, en er heel goed gediscussieerd is met de achterban van GroenLinks, toen is dat totaal van de rails gelopen. Toen is Oeruzkan is feitelijk niet doorgegaan. En toen is de zaak verschoven naar een politiemissie in Kunduz. En toen heeft GroenLinks de meest krankzinnige randvoorwaarden gesteld, waardoor eigenlijk die missie bij voorbaat gewoon niet goed kon gaan.
Dat die politieagenten niet offensief mochten worden ingebruikt.
En buiten Kunduz en allemaal
offensieve doelen worden ingezet. Nederland zou moeten gaan bepalen waar ze moesten worden ingezet. Ja. Dat was wel lastig. Omdat er gebieden waren waar die agenten moesten worden ingezet waar Nederland helemaal niet durfde te komen en ook niet kon komen, dat het onveiliger was. En hoezo dan? Alleen maar voor defensieve doeleinden. Er moest een volgsysteem komen. Nou, dat was erg lastig om een volgsysteem te maken.
Oh ja, het volgsysteem.
Omdat veel agenten die heten bijvoorbeeld Jan Mohammed. En ze waren gek genoeg ook nog een keer op dezelfde datum geboren. Ja. En dat hield onder andere verband met het feit dat mensen gewoon niet konden lezen en schrijven. En er geen deugdelijke bevolkingsregisters waren. Dus men deed maar wat. Wat er dus gebeurd is, is dat de Haagse werkelijkheid, die een soort norm verklaart, en dat is de werkelijkheid die van toepassing is verklaard op Oeruzgan, op Kunduz. Nou, dat kan natuurlijk gewoon niet. Want ik kan je melden dat Kunduz niet hetzelfde is inderdaad als Den Haag, zelfs niet op oudejaarsavond.
Ja, maar ik snap dat wel, maar dan is het toch aan Defensie om te zeggen, ja, GroenLinks, dat is leuk,
nee,
maar dat kan niet.
Er waren te grote belangen op dat moment in het spel. Realiseer je dat de tijd was dat Nederland heel erg trots was op het feit dat ze mocht aanschuiven bij de G20. Doordat ze weg zijn gegaan uit Oeruzgan, is eigenlijk Nederland uit de G20 gegooid. En dat heeft echt grote consequenties heeft dat gehad. Wouter Bos heeft daarna nog gezegd van dat is helemaal niet zo. Maar uit de Wikileaks is gebleken dat het wel degelijk zo is.
Ja. Maar zeg je dan de belangen waren te groot om het eerlijke verhaal te vertellen?
Nee, dat is het
licht. De belangen waren te groot om er niet naartoe te gaan.
Exact.
Dus er moest een missie komen. Maakt niet uit wat voor missie, linksom of rechtsom. Een politiemissie. Nederland moest gewoon aanwezig zijn in Afghanistan.
Ja.
Want we waren een slechte bondgenoot geworden.
Maar dat was ook wel iets merkwaardigs aan de hand. Kijk, Rutte zat aan de keukentafel van Jolande Sap ongeveer. Hè? En die zei van, nou, ik heb je steun nodig, want de PVV laat ons zitten. En die was bereid om alles te ondertekenen. En Rutte is zelfs zo ver gegaan, zoals Rob vertelde, dat zo'n krankzinnig agentenvolgsysteem, moet je voorstellen. Je moet dus die jongens volgen, want ze mogen niet gaan knallen op de. Dat is natuurlijk krankzinnig, hè? En ik vind wel dat je op dat moment had Rutte ook kunnen zeggen van, jongens, dit is echt onzin.
Ja.
Volgens mij is Kunduz een beetje anders.
De belangen waren te groot. De belangen waren te groot eigenlijk, Jan. Dat weet jij als geen ander als normale Kamerlid.
Defensie heeft het wel gezegd, hoor. Want er is een zuiver militair advies gegeven. De vraag is alleen, wat gebeurt daar dan mee? Hè? Ja. Bedoel, als het dan wordt gezegd, ja, dat is prachtig, maar het moet toch op de manier zoals de Kamer dat aangeeft.
Er gaat dan een militair advies naar de minister van Defensie.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En dan wordt het vervolgens politiek.
Ja. En dan wordt het politiek, want die gaat daar naar kijken. En die denkt, oeh.
Maar nu is er een interessante parallel. Ja. Weet je, bij de Irak heb ik heel erg meegemaakt. Dat werd in de brief van de Defensie, een ontzettend goede brief was dat, werd het gewoon frank en vrij gezegd, we gaan daar vechten.
Ja, hè? Artikel 100 brief. Ja,
en later moest Koenders maakte daar ook weder opbouw van, dat hij weer nodig voor zijn achterban.
Ja.
Maar het was vrij duidelijk wat we in Irak gingen doen. Hè? Bij Kunduz was het natuurlijk zo dat inderdaad de belangen waren heel hoog. Het was veel versluierender. Het advies van Defensie is natuurlijk niet gepubliceerd.
Nee.
En dat, eerlijk gezegd, daardoor maken we steeds weer dezelfde fout als je in een politiek moeilijke situatie zit.
Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast is oud-luchtmachtcommandant en defensiespecialist verbonden aan HCSS Peter Weininga. En u diende ook in Kandahar. En dat was in die tijd van die eerdere van de Oeruzgan-missie. Hè?
Ja, 2008 was dat. Ja.
Is daar wel een eerlijk beeld over geschetst, over die missie?
Over Oeruzgan? Ik geloof het eigenlijk wel. Dat was natuurlijk een missie met een veel ruimer mandaat. Daar hoefde men zich niet in een enorme in een dwangbuis te wurmen, zeg maar.
Keihard geknokt.
Daar is keihard geknokt. Waar men niet duidelijk over is geweest, maar dat ligt weer in die politieke discussie vooraf, is dat daar daadwerkelijk of in ieder geval de kans was dat er veel gevochten zou worden.
Ja, wat ook gebeurde.
Het is verkocht als een opbouwmissie, reconstructie, reconstruction teams werden er ingevoerd, et cetera, et cetera. En het leek allemaal, er gaan een stel metselaars naartoe met een paar jongens die ze bewaken. Maar zo was het natuurlijk niet. En dat geeft aan dat wij in de aanloop naar zo'n missie toe veel te veel in eufemisme praten. Waardoor mensen op het verkeerde been worden gezet. Publiek en politiek laat zich graag op.
Daar heb je absoluut gelijk in. Daar zat echt een geweldig probleem in. Ik kan me dat nog goed herinneren, ook in hoorzittingen. Waar ik zelf een deel heb genomen in de Tweede Kamer. Ik was best wel voorstander van een missie om, laten we zeggen, Al-Qaeda een kopje kleiner te maken in Afghanistan. Want het was toch echt onacceptabel dat de Taliban aan Al-Qaeda onderdak bood om ervoor te zorgen dat zij terroristische aanslagen overal in de wereld zouden kunnen gaan uitvoeren. Dat kon gewoon niet. Dus je hebt toen die missie gehad, echt die contra-terrorisme missie, daar was eigenlijk ook iedereen wel voor. Vervolgens begon er een discussie te ontstaan over een soort wederopbouwmissie om, laten we zeggen, van Afghanistan een soort Denemarken of Nederland te maken. Ja, nou, ja. Dat is natuurlijk bij voorbaat gedoemd te mislukken. Realiseer je dat, ik ben zelf vele malen in Afghanistan geweest, dat doet tamelijk middeleeuws aan. Als je in staat bent om dat land van donkere middeleeuwen tot, laten we zeggen, de verlichting 300-400 jaar later op te krikken, dan heb je een mega succes geboekt, maar dan heb je nog steeds 200-300 jaar te gaan. Dus ja. Het kan helemaal niet wat daar gebeurd is.
Nee, ik denk het ook. Dat land hangt van losstand aan elkaar. Het is heel tribaal. Ja. Er wordt wel gezegd, het systeem is corrupt. Nee, corruptie is het systeem. Al van oudsher. Je eigen clan is veel belangrijker. Je eigen stam, et cetera. Daar doe je allerlei dingen voor. En de baas daarvan is ook een warlord. Hè? Ik bedoel, dat is geen modern begrip of zo. Dat bestaat al honderden jaren daar. En wij hebben dat land beschouwd als een nazistaat. Zelfs toen er een koning was. Hè? Die koning die werd hooguit gedoogd door stammen. Ja. En als hij niet deed wat zij zeiden, dan werd die koning gewipt of kopje kleiner gemaakt. Ja. Dus en wij maken daar nu een nazistaat van, of hebben dat geprobeerd althans. Er moet een parlement komen naar westers model. Er moet vooral veel meisjes naar school en vrouwen in het parlement. Ik bedoel, ik zeg niet dat slechte zaken zijn, hè? Maar het is de vraag of dat nou precies datgene was waar het land op zat te wachten.
Peter, dit is ook precies het probleem wat geconstateerd wordt in de Afghanistan-paper, ja. Door de Washington Post.
Precies, ja.
Zijn geopenbaard. Daarin werd gezegd van, oké, ze zijn er naartoe gegaan en die Amerikaanse militairen hadden geen clue wat ze daar moesten doen. Nee. Ze hadden geen enkel idee van hoe dat land in elkaar zit, hoe je moest proberen om daar enige effect te sorteren. En ik moet zeggen dat in Uruzgan Nederland dat eigenlijk nog niet zo slecht heeft gedaan.
Nee, dat klopt.
Want dat was een ongelooflijk goede samenwerking. Ja. Tussen buitenlandse zaken, inlichtingendiensten en de militairen.
Ja.
Dat ging echt heel erg goed. En dus men had een goed beeld en men probeerde daar zoveel mogelijk effecten te sorteren. Er was ook een heel systeem voor bedacht om te kijken hoe je die effecten kon meten. Dat was tamelijk uniek en daar is ook goed naar gekeken. Maar ja, als je vervolgens weer weggaat, dan stort natuurlijk de zaak weer in.
Ja, precies.
Nou, en je zag ook van, met de Amerikanen hadden dus nauwelijks mensen die Dari of Farsi spraken. En bij die Afghanistan papers zie je ook mensen helemaal wanhopig. Wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen? Ze waren buitengewoon agressief. Veel mensen werden gedood. Er was veel collaterale schade. Nou, de Amerikanen begrepen zelf ook wel dat dat niet handig was. En wat dat betreft is het toch interessant dat de Nederlanders in Uruzgan dat veel beter hebben gedaan. Hè? Ook dat ze ook de Kamerbrief die ertoe geleid heeft, was heel eerlijk over dat er ook geknokt zou moeten worden. Hè? En ik vond ook, ik ben daar 3 keer geweest, dat je ook echt zag hoe die jongens dan dus, dan ga je mee op zo'n patrouille en dan zie je dus hoe ze spreken met de plaatselijke bevolking. Ja. Echt heel, ik had een enorm respect dat ik daarvoor.
Het was ook heel ingewikkeld, want er was ook gewoon een hele eigen stammenstrijd daar. Dus die waren daar bezig met een hele andere oorlog. Ja. Van de ene stam, die was dan van Karzai.
Ja,
die
klopt. Ging dan weer, en wat daar ook doorheen speelde, dwars door al die stammenverbanden heen, was waar was jij toen de Russen hier waren?
Ja.
En aan welke kant stond je?
Ja.
Dat speelde ook voortdurend een rol.
En mensen wilden veiligheid hebben. En als de Taliban meer veiligheid bood dan de, zeg maar, de westelijke machten, dan deed je dat.
Ja, dan deed je dat.
En terwijl we dit allemaal bespreken, was er ook het moment dat dus de broer van Karzai, die had een bank opgericht. En alle miljarden van de Amerikanen gingen via die bank. En al dat geld is gewoon weggesmolten.
Nou ja, laat ik zo zeggen.
Maar misschien toch nog even terug aan naar de politieke situatie in Nederland. Wat de conclusie is van de discussies tot nu toe. Als je niet weet in wat voor gebied je terechtkomt, als je geen echte politieke doelstellingen hebt die haalbaar zijn en die ook eerlijk zijn, dan heb je wel een probleem, hoor.
Ja.
En die politieke doelstellingen die klopten niet voor ISAF. Dus de missie die eigenlijk in Nederland werd verkocht als een soort wederopbouwmissie. Ja. Wat het feitelijk natuurlijk niet was. Maar die politieke doelstelling die deugde ook niet in het kader van de politiemissie in Kunduz.
Nee, daar nog minder.
Dus daar zit een, ja. daar zit, en dat is toch een keiharde les. Ik bedoel, dat weten we al sinds Sun Tzu, 25 jaar geleden, die Chinese militairen denken. En voor Clausewitz, 200 jaar geleden, nog eens een keer dunnetjes overgedaan.
Ja.
En we weten gewoon dat als je niet weet waarin je terechtkomt en als je de doelstellingen niet goed definieert en je bent niet in staat om de militaire middelen daarop af te stemmen, dan weet je dat het gewoon faalt. En dat is iedere keer hetzelfde gelazen. Dat is ook een van de redenen waarom ik tegen vrijwel alle interventies ben, omdat die politiek niet goed die balans weet te krijgen.
Maar zijn we dan inmiddels wel eerlijk over die missie? Want het kabinet concludeerde bijvoorbeeld in de Kamerbrief over die Afghanistan Papers nog steeds, het is een gedeeltelijk succes, want Afghanistan staat er beter voor nu dan in 2001.
Maar niet als je kijkt naar de Taliban, hoe die zich verspreid heeft over het land. Op een aantal punten is het inderdaad beter. Het is economisch gezien iets beter, maar je moet wel constateren dat sinds 2016 eigenlijk het weer achteruit gaat.
Ja.
Er gaan inderdaad meer kinderen naar school, dat is absoluut waar. Er zijn meer mobieltjes in het land te vinden, dat is absoluut waar. Wordt ook gebruikt door de Taliban natuurlijk als een soort command- en controlesysteem. Dus ja, nee, er zijn inderdaad wat voor uitgang geboekt, maar echt heel erg indrukwekkend is het nou ook weer niet, hoor.
We moeten ook bedenken de bigger picture. Trump wil daar gewoon weg, jongens. En zijn achterban wil dat ook, dus het gaat gebeuren. Nou, wat gaat dat dan betekenen? Het betekent dat de Taliban die zit gewoon lekker te wachten.
Ja, dat klopt. Dat gaat inderdaad gebeuren.
Bijna, jongens, er is wel bijna een vredesakkoord gesloten.
Ja, tussen de Taliban en de Amerikanen.
Ja.
En de Taliban weigeren vooralsnog met de Afghaanse regering om de tafel te zitten. Ja. Omdat ze die niet herkennen.
Dat is al geleden.
Ja.
Nou, dat is juist. Maar er is bijna, na acht grote rondes, is er bijna een overeenkomst gesloten tussen de Taliban en Amerika. De Amerikanen die wilden ook 5000 troepen terugtrekken uit Afghanistan. Dat is in augustus 2019 gebeurd. Maar wat er toen is gebeurd, in september is er een aanslag geweest.
Ja.
En die aanslag heeft 1 Amerikaan gedood en 11 anderen. En toen heeft Trump de stekker uit het overleg getrokken. Dat was wel jammer op zich, want hij had bijna beet hier.
Klopt. Inmiddels heeft de Taliban wel gezegd dat ze een eenzijdig staakt het vuren in acht zouden nemen. De onderhandelingen, de gesprekken met de Amerikanen zijn ook weer hervat. Maar waar ik bang voor ben is, kijk, het is prachtig, een vredesakkoord met de Taliban. Dat is voor Trump de aanleiding om ze allemaal naar huis te brengen. Bring the troops home. Dat maakt hem thuis populair. Regelt misschien zijn herverkiezing wel tot op zekere hoogte. Maar Afghanistan laat we dus weer aan zijn lot over. En daar gaat de situatie weer ontstaan zoals die in 96 ontstaan was. Met een Taliban-regering die zich niets aantrekt van de afspraken die zijn gemaakt. Niets van de rechten van vrouwen en meisjes, et cetera.
Plus het punt van, luister, de Taliban zit daar. Nou, de helft van het land hebben ze in hun bezit, de helft. Hè. Na 18 jaar hebben ze de helft van het land nog steeds. Of althans weer. Nou, dat betekent dat ze kunnen wachten. Pakistan, die natuurlijk altijd een dubbele kaart heeft in dit hele spel, die is nu bezig met een muur, daar praat niemand over, om Waziristan af te sluiten met Afghanistan.
Dat gaat de Pakistanen duur komen te staan. Want die trekken ze dus dwars door Pashtun-gebied.
Ja.
Dat is het grote probleem.
Ja.
He, door de Engelsen is ooit een lijn getrokken, de Durand-lijn noemen ze dat. Dat is nu grofweg, het scheelt een paar kilometer, de grens tussen Afghanistan en Pakistan.
Ja.
Maar die is dwars door Pashtun-gebied getrokken. Dat is ook het grote probleem. Die grens is zo lekker als een
man. Daar is het allemaal mee begonnen, 1905.
Ja.
Maar luister eens, Ik denk eerlijk gezegd dat nog steeds de Taliban heeft de tijd.
Ja.
Ze weten ook hoe ze moeten knokken. En de Taliban heeft ook gezegd dat we willen helemaal niet met die regering in Kabul.
Nee, willen ze weg hebben.
Ze willen er zelf gaan zitten.
Ja.
Dat dan wat betreft Afghanistan. Nog eventjes over de volgende oorlog. Die komt er altijd weer aan. Rob heeft net uitgelegd, van Sun Tzu tot nu gaat het altijd mis met de waarheid in de oorlog. Hoe gaan we de volgende keer wel een eerlijk gesprek erover houden van tevoren?
Rob noemde even Clausewitz. Die heeft gezegd, de oorlog is een voortzetting van de politiek met toevoeging van andere middelen. Met andere woorden, er moet een heel duidelijk politiek doel zijn. En als inderdaad dat niet op de diplomatieke weg of wat dan ook kan worden verwezenlijkt, dan moet dat misschien met een gewapende missie. Maar er moet wel een heel duidelijk diplomatiek doel zijn. En ik ben bang, en daar ben ik met Rob eens, dat in Nederland niet echt gaat gebeuren.
Klop. En er is ook nog een ander punt waarom je niet altijd zelfs de waarheid kunt vertellen. Realiseer je dat ook in die tijd de Taliban over je schouders meekeek. Die zat gewoon naar, naar de Nederlandse discussies te kijken. En je wil dus niet dat er allerlei negatieve publiciteit komt over je missie. In of Uruzgan of Kunduz. Het maakt niet uit waar je optreedt, maar je wil dat niet. Want daarmee speel je dus ook een tegenstander in de kaart.
Dat klopt.
Dus die mooie woorden van de regering in de nota, die althans in het commentaar op de nota, die is geschreven, waarin wordt gezegd, nee, de Kamer heeft recht op de waarheid. Ja, dat is natuurlijk absoluut waar dat dat zo is. Maar er zijn soms dwingende redenen om gewoon gegevens achter te houden. En dat heeft gewoon te maken met operationele noodzaak om dat te doen.
Ja.
En ik kan dat makkelijk zeggen, want ik ben geen politicus.
Dat betekent dus dat je de waarheid moet timen, zeg maar.
En wat ook belangrijk is, je moet het gebied kunnen afsluiten in militaire zin.
Ja.
De buurstaten moeten niet tegenwerken, dat was dus nu ook het geval. Hè?
Ja.
En je moet dus er op uitnodiging van de zittende macht zitten. Als dat ook allemaal niet zo zit. En er moeten ook niet te veel tegenkrachten zijn. Dan heb je een kansje en dan moet je er heel lang blijven. Dat is het eerlijke verhaal. En de ellende is, als je dat allemaal eerlijk vertelt in een Kamerbrief, en dat doet Buitenlandse Zaken en Defensie, dan nog is het zo dat elke politieke partij voor zijn eigen achterban
het moet kunnen verkopen.
Het moet kunnen verkopen. Ja. Want al die GroenLinks'ers en al die PvdA'ers, die werden verschrikkelijk nerveus als ze het woord kogel hoorden.
Ja.
En dan gingen ze over.
Ik zal u een geheim verklappen. Het is nu toch zo lang geleden. Ik kan het nu wel vertellen. Maar ik ben bijna ontslagen bij Defensie. Omdat ik in de jaren 90 zei op een vraag van een journalist. Hoe lang blijven we eigenlijk op de Balkan? Ik zei, nou, dat zou als 20 jaar kunnen zijn. Daar zijn Kamervragen over gesteld. En de Kamer was niet geamuseerd. En ik was natuurlijk een groentje toen ik ambtenaar werd. En geen enkel idee had van wat je wel en wat je niet kon zeggen. Maar dit had ik dus gewoon niet kunnen zeggen. Helaas is het wel 20 jaar geworden.
Ja, zeker.
Sterker nog, het is veel meer geworden.
Ja, en we dachten dat de Balkan ingewikkeld was.
Ja.
Ja. De waarheid, dus niet alleen het eerste slachtoffer van oorlog, maar ook heel moeilijk te reanimeren vervolgens. Op de radio zijn we door de tijd, maar in de podcast hebben we meer tijd. Dan gaan we door met onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik daarvoor naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Reinier Bosman vraagt, heeft Amerika de oorlog in Afghanistan al niet in 2003 met de inval in Irak verloren?
Dat is een hele goede vraag eigenlijk.
Dat is zeker een goede vraag.
Dat is een hele goede vraag.
Toen haalde Amerika troepen weg, toch?
Ja, zeker. Amerika had gewoon niet voldoende troepen om twee oorlogen, intensieve operaties tegelijkertijd te voeren. Dus dat heeft wel degelijk bijgedragen aan druk op Amerikaanse troepen. Ja. Waardoor zelfs het accent verschoof van Afghanistan naar Irak.
Ja. En er speelde nog iets anders bij. Rumsfeld was natuurlijk hartstikke tegen nation building. Dat hadden ze van Somalië geleerd. Somalië, dat was een ramp geworden. En met andere woorden, ze waren eigenlijk, ze wilden alleen maar eventjes de Taliban vernietigen, dan vlucht eruit rennen. En toen kwam er mission creep. Toen zei, dat kunnen we ook niet doen, want die meisjes moeten naar school. Nou, en daardoor zitten we er na 18 jaar nog.
Ja. En over Irak is het ook niet zo heel goed gelukt om daar een heel eerlijk gesprek over te voeren.
Nee.
Voordat die inval begon. Nee.
Maar Hugo, dat wist je van tevoren ook. Ik bedoel, dat kon je ook voorspellen. Dat mis zou gaan lopen. Precies hetzelfde probleem. Te weinig troepen voor te grote ambities. Dus dat gaat gewoon niet. Je kunt het ook bijna uitrekenen dat zoiets niet loopt. Nee, maar deze vraag is echt uitstekend. Want het is evident dat de Amerikanen de klus in Afghanistan hadden moeten afmaken. En in mijn optiek hadden ze daarna ook gewoon nooit naar Irak mogen gaan.
Nee, dat denk ik ook.
Mislukken. En dat is ook wel, dat is ook wel gebleken.
Spasmeticus vraagt, hebben deze onthullingen, Afghanistan Papers, politiek effect in Washington? En is het niet nog meer steun voor Trump's endless wars retoriek?
Nee, het is juist andersom. Trump gaat dit dus gebruiken. Dat doet hij al. Hè?
Ja.
Van, wij gaan daar weg. Het zijn nutteloze oorlogen. Ja. Het kost
ik denk ook dat wordt bedoeld.
Ja.
Hij wil inderdaad weg, want hij houdt niet van die endless wars, inderdaad.
Nou, dat heeft hij dus misschien.
En dat is grote politieke gevolg.
Ik heb compleet gelijk.
Ja.
En Trump misschien ook.
Nee, maar hij blijft. Realiseer je dat? Hij blijft. Hij kan niet verliezen. Een supermacht als Amerika kan niet verliezen. Die kan niet uit Afghanistan zich volledig terugtrekken. Omdat Trump niet in staat is om een vredesakkoord uit te onderhandelen. Hij kan niet uit Irak terugtrekken, omdat hij daar gebombardeerd wordt door proxies van Iran. Dat kan niet. Een supermacht kan zich niet
Maar Somalië heeft Clinton dat gedaan. Doet Trump.
Ja, maar dat was een bijzondere omstandigheid en dat doen ze ook nooit meer op deze manier. Maar Trump, je ziet het nu al, hij zei van zo gauw ik aan de macht ben, dan haal ik mijn troepen terug uit Afghanistan en Irak. We hebben toen al gezegd in die tijden gaat hij niet doen. Dat gaat hij ook niet doen, want een supermacht kan zich niet laten jagen.
Nee, maar goed, als er he, uiteindelijk na al die gesprekken toch een soort van vredesakkoord komt met de Taliban.
Ja, dan wel.
Precies. Dan wel. Ik denk ook dat hij daarop wacht. Of de Afghaanse regering er nu wel of niet bij betrokken is. Dan kan hij in zijn optiek met opgeheven hoofd uit Afghanistan vertrekken. Hè? Peace with honor.
En het verdrag stelt verder niks voor.
Wel nee, stelt niks voor.
Ja. Het lastige aan sommige van onze luisteraars is, die weten zoveel van dit soort materie dat ik hun vragen niet meer goed begrijp. Ik kijk even mee, Peter. Mita Groeneveld, volgens mij ook Defensie, toch? Ja. Die vraagt, de US South Asia Strategy uit 2017 heeft geleid tot een toename van bombardementen en een ander optreden van de Taliban, soms averechts met de RSM-doelstellingen.
Ik begrijp niet wat ze precies met RSM bedoelt.
Moet de NAVO zich nadrukkelijk bemoeien met nationale en regionale strategieën?
Ja, nee, dat laatste deel snap ik ook niet helemaal. Kijk, toename van bombardementen is er geweest. Want de strijd in met name ook Irak, de bombardementen en Syrië tegen IS is verhevigd inderdaad. Na het aantreden van Trump was dat al direct merkbaar. Of het tot een ander optreden van de Taliban heeft geleid, vraag ik mij af. De Taliban, ik vond het altijd al een stelletje gore hufters, als ik het zo even mag uitdrukken. Toen in de tijd dat ik er zat, spraken we zelfs van lustmoordenaars, want er werden voortdurend kinderen gedood. Kinderen van handelaren die zeg maar dingen verkochten aan coalitietroepen werden voor de ogen van hun ouders in stukken gesneden. Kinderen die met breaklights speelden, van die kleine lichtjes die soldaten wel eens gebruiken. Die hadden met de vijand gecollaboreerd, die werden met ijzerdraad gewurgd. Ja, precies. Ik vond het een stelletje, als ik het zo mag uitdrukken, klootzakken. En ik denk dat ze dat nog steeds zo zijn.
En het leuke is dat er inmiddels dus ook IS in dat gebied aanwezig is. En die is dus nog veel erger op dit gebied. En dus ook al heb je een deal met de Taliban, dan heb je nog steeds geen deal met IS en met alle andere strijdgroepen.
Nee, ik denk dat de oorlog in Afghanistan, welke partijen er ook zijn, gewoon nog niet voorbij is. Ik bedoel, dat klinkt te triest voor woorden eigenlijk. Want dat volk is al 10 jaar in oorlog.
40, 50.
Ja.
Eerste Russen,
precies. Het is nooit sinds de Russen is het niet meer rustig.
Terwijl het daarvoor zo'n prachtig land was, toch? Jaren 70, voor de Russische inval.
Ja, heel Europa zat in Afghanistan en kwam terug met van die Afghaanse jassen. Ja. En flink veel doop natuurlijk. Die vonden het allemaal prachtig.
Ja, en misschien ooit nog eens. Ja. Lodewijk Hof vraagt, wat maakt dat de oorlog in Afghanistan gewonnen gaat worden?
Dat is eigenlijk de beste vraag die je kan stellen. En het feit dat we daar geen antwoord op weten betekent dat hier dus iets verschrikkelijks mis is gegaan.
Nee. Het heeft ook te maken met de aard van het conflict.
Ja.
Dit is een zogenaamde irreguliere strijd, waar niet zeg maar normale strijdkrachten zoals we die in Europa kennen tegenover elkaar staan. Dit zijn guerrilla's, dit zijn terroristen. En daar kun je niet van winnen. Het enige hoe je dit op kan lossen, blijkt uit de geschiedenis, is proberen te komen tot een politiek vergelijk. Ja. En dat kan alleen maar op het moment dat de Taliban eigenlijk op zijn gat ligt. En tot de conclusie komt van, ik kan maar beter vrede sluiten dan doorvechten. Dat is historisch gezien wat hier gebeurt. Dus je kan dit gewoon militair gezien niet winnen. En omgekeerd kan de Taliban ook niet winnen van de Amerikanen of de NAVO.
Nee. Lodewijk vraagt overigens ook of we niet gewoon uit de NAVO moeten gaan en stoppen met deze destructies. Maar ik vermoed dat weinig weerklank geeft aan deze tafel.
Is er niet voor dit soort operaties primair, maar voor de verdediging van de NAVO.
Precies, de vraag zou je anders kunnen stellen. Moet de NAVO inderdaad nog aan dit soort operaties ver van het NAVO-grondgebied deelnemen?
Inmiddels hebben we natuurlijk weer zorgen dichter bij huis.
Ook dat.
Ja. Ja. En ik denk ook dat dit soort operaties in toenemende mate tot het verleden gaan behoren. Want je krijgt er gewoon geen mandaat meer voor. De Chinezen en Russen zullen dit continu gaan blokkeren. Dit is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld niet als NAVO naar Syrië zijn gegaan. Daar zit de NAVO niet. En dat heeft onder andere te maken, afgezien nog van het feit dat je dat helemaal niet kunt winnen, dat conflict. Daarvoor is het te groot, te complex. Het heeft ook te maken dat heeft te maken met de verschuivende wereldorde. De Russen en de Chinezen blokkeren dat in de Veiligheidsraad.
Je krijgt er geen VN-mandaat voor. Nee.
Ja. Exact.
Tot slot dan een vraag van Jos Hummelen, speciaal voor Arend-Jan.
Onmachtig.
Hij wil graag weten of Arend-Jan als BNR's eurofiele havik hoe jouw ideale missie onder Europese vlag eruit zou zien in Afghanistan in 2030.
Nou, ik ben bang dat het nog heel lang gaat duren dat een Europese missie überhaupt komt, maar ik ben altijd bereid tot wilde ideeën. Amerika trekt zich terug, dat is duidelijk. Gaat echt gebeuren. Hè? Stel je nou eens voor dat IS heel groot wordt in Afghanistan. Kan, hè? Kan. Dan, en ze gaan ook daar vandaan weer dingen plannen. Dan zitten we weer met het oude probleem. Dan zou je dus weer iets moeten doen. En als Amerika dan echt isolationistisch zou zijn, hè? We weten allemaal dat Europa niet dat zelf snel zal doen. Maar op zichzelf genomen ben ik een voorstander van dat je dan iets zou doen.
Met een ruim mandaat en een eerlijk verhaal.
En de Engels in commando. Oh, ja. Vervelend. Kan niet meer. Maar in 2030, who knows, hè? Ja.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter Weininga en tot volgende week.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.